Ik wil vandaag met jullie nadenken over geloof. Hoe ons geloof zich uit in ons leven. En hoe we soms te maken ook krijgen dat als dat geloof wat weg hebt met ongeloof. En dat we soms geconfronteerd worden met ons falen, met onze zwakheden, met onze tekorten. En dat we daar serieus mee worstelen. En dat we zelfs bidden tot God. En als we dan gebeden hebben, dan hebben we goede moed. En iets daarna falen we weer in het geloof. En dat dat iedere keer mokerslagen zijn op uw geloof, op uw overtuiging. En ik denk dat het goed is dat we daarom ook wat proberen na te denken over het geloof. Want daar waar geen geloof is, daar zijn angsten. Daar waar geen geloof is, daar is onzekerheid. Daar waar geen geloof is, daar is onvrede. Daar waar geen geloof is, daar is ongeluk. En daar is verdriet. En daar is pijn. Zo, ik heb het afgelopen week zelf ook mogen meemaken. Dat ik mezelf aan iets heb overgegeven. Dat ik absoluut niet had mogen doen. En godzijdank en gelukkig was er niet zoveel boosheid in mijn hart, dat ik heb het direct kunnen goedmaken. En ik heb het ook direct goed gemaakt. En dan is dat ook weer die zegen en die rust en die vrede, dat je weet van, dat is het leven waar ik me juist van gedistanceerd heb. Dat zijn juist de dingen waarvan ik weet, als ik me daaraan overgeef, dat leidt tot niks. Dat leidt alleen maar tot grotere pijnen, tot meer ellende, tot meer moeite. Dus dat wil ik niet. Maar soms worstelen we daarmee en soms worden we daar toch door gegrepen en laten we ons daar door overmeesteren. Maar het geloof kijkt altijd naar iets wat verder ligt. En het geloof kijkt niet naar dat moment. En ja, we mogen niet falen, maar als we falen, is het goed dat we dat recht kunnen zetten en dat we dan weer verder kunnen gaan, dat we daaruit kunnen leren. Maar wat waarderen wij het meeste in ons leven? Ik denk dat dat een terechte vraag is en een belangrijke vraag is. Want als we zingen, ik geef alles over aan Jezus. Heer, ik geef alles vrijwillig en vrijelijk over aan U. Beseffen dan wel wat we zingen. Dat we alles werkelijk overgeven aan Jezus. Want waar zijn onze gedachten mee gevuld? Ik kijk naar mezelf de afgelopen weken. Het waren verkiezingen. Dat greep ons. Misschien wat meer de ene, wat meer als de andere. En daar vullen we onze gedachten dan mee. Als het slecht gaat met de economie, dan zijn we bezig van, ja, wat gaat er nu allemaal gebeuren? En dan zijn we daarmee bezig. Als er wat dingen zijn in het gezin, dan zitten we daar de hele tijd onze gedachten mee te vullen. Dan zijn we daar als op een focussen, of het werk, of waar dan ook. Soms zijn het de hobby's die ons zo opslorpen, dat we daar alleen maar mee bezig zijn. Daar maken we plannen voor. Zoals nu binnenkort breekt de vakantietijd weer aan. Veel mensen zijn nu weer aan plannen en dingen aan het regelen en aan het zoeken en aan het kijken. Waar gaan we op vakantie? Hoe kunnen we dat betalen? Hoeveel budget kunnen we uitgeven? En dat slorpt allemaal tijd op. En allemaal inspanningen en moeite. En op zich wil ik niet zeggen dat die dingen verkeerd zijn. Maar mijn vraag is, waar denk je het meeste aan? Wat waardeer je het meeste? Het belangrijkste is, en zou moeten zijn, uw geloof. Dat zou het grootste deel van uw tijd en van uw gedachten moeten krijgen. Want uw geloof is de enige zekerheid die je hebt in dit leven. Uw geloof is het enige wat u van dit leven in het hiernamaals gaat brengen. Niks anders. Al de dingen waar je misschien uw gedachten mee vult, dat gaat u allemaal niet brengen. Daar waar we allemaal eens komen, in het graf. En wat daarna zal gebeuren, wat we willen graag, het eeuwig leven beërven. Alleen ons geloof kan ons daar brengen. Geloof is onze connectie met God. Geloof is de verbinding die wij met God hebben. Als wij geen geloof hebben, kunnen wij ook niet met God in verbinding staan. Als wij geen geloof hebben, dan kunnen we ook niet met God spreken. Dan kunnen we ook niet tot God naderen. Geloof is daar de sleutel in. Geen geloof. Simpelweg, geen verbinding, dan heeft God u niks te bieden als je geen geloof hebt. En gezien God het allerbelangrijkste is hier op aarde, dan betekent dat dat we eigenlijk juist dat zouden moeten willen hebben. Die connectie met die almachtige God. Efeze 2 vers 9 zegt dat wij God maaksel zijn. Dat wij zijn schepsel zijn. Lees het even met mij mee. In Efeze hoofdstuk 2 vers 9. In vers 8 beginnen. Want door genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wat wil God? God wil dat wij bezig zijn met de dingen die Hij tevoren bepaald heeft. Dat wij onze gedachten daarmee gaan vullen. Dat wij onze tijd daaraan gaan geven. Maar de sleutel om daar succesvol in te zijn is uw geloof. God heeft zijn deel gedaan. God heeft Jezus gezonden, heeft ons gered door het bad der wedergeboorte. En ons deel was het geloof. Het is niet dat water wat ons gered heeft. Dat water was wel het moment dat God ons verzoend heeft met hem door het offer van Jezus. Maar het is ons geloof wat ons die overgang heeft gebracht. Maar velen denken dan, ah voilà, ik ben gered van mijn zonde. Dat was nu eens heel fijn. Maar dan begint het eigenlijk pas, het leven dat zich overgeeft aan God, om al die goede werken te doen die God tevoren bepaald heeft. En daar is het spijtig genoeg waar sommigen gaan afhaken. Dat zij denken van, als christen zijn geworden, ja, dat was het dan voor mij. Het is goed voor mij. Ik ben tevreden met dat. En wat gaan ze doen? Hun gedachten weer overgeven aan al die dingen die deze wereld te bieden heeft, maar niet met geloof. En daardoor verliezen ze hun connectie met God. Ze verliezen hun verbinding met God. En weet je wat? God heeft u niks meer te bieden als je dat doet. Geloof verandert uw hele beeld van hoe jij kijkt naar deze wereld. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Als we over geloof spreken, spreken we over dingen die we niet altijd zien. En ja, we kunnen kijken naar de schepping en daarin kunnen we afleiden dat er een schepper is. Maar toch spreken we over dingen die we niet zien. We zien Jezus niet. Wij zien zijn offer niet. Wij zien de engelen niet. We zien God niet. We zien het eeuwig leven niet. Maar het geloof is de sleutel, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Want dat is wat een christen doet. Die hoopt. En die hoopt, dat is niet zomaar een ijdel hoop. Hier staat, het is een zekerheid. Dat is eigenlijk alsof je iets vast hebt in je hand, wat in de toekomst ligt. Je hebt het vast, je grijpt het vast, en toch heb je het niet, want het ligt in de toekomst. Dat is geloof. Geloof houdt daaraan vast, aan datgene wat in de toekomst ligt. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof ziet de dingen die andere mensen niet zien. Als jij gelooft, dan gaat jij deze wereld anders benaderen. Dan gaat jij kijken naar onzichtbare dingen die heel belangrijk voor u gaan worden. En de mensen rondom u die niet geloven, die zien die dingen niet. Kijk eens in 2 Korintiërs, hoofdstuk 4. Wat zegt Paulus daar? Maar nu wij dezelfde geest van het geloof hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en daarom spreken ook wij. Waarom spreekt Paulus over de dingen waarover hij spreekt? Waarom leeft hij en draagt hij de boodschap van Jezus Christus uit? Omdat hij geloofd heeft. Omdat hij geloofd heeft in die dingen die je niet ziet. Maar hij heeft dat geloof en daar spreekt hij van. Geloof is de sleutel. Maar kijk eens in vers 2. Wat zegt hij? Wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, dat wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen. En zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Dat is iets wat geloof doet. Geloof spreekt altijd de waarheid. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dat jij staat voor wat waar is. Want als jij daar wat tegenkant in krijgt, als het van u iets gaat vragen, een offer, om de waarheid te spreken, dat mensen misschien iets van u gaan roven, wat je heel graag wilt hebben, en dat je dan een keuze moet maken, ga ik nu waarheid spreken, of ga ik nu dat offer toch maar niet maken? Ga ik nu toch maar kiezen om te kijken naar het hier en het nu, naar het tijdelijke? Maar geloof zegt, nee, ik kies voor waarheid. Ook al kost het mij iets, ook al vraagt het iets van mij, ik kies voor waarheid. En dat betekent dat je iets gaat verwerpen, namelijk alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Je gaat het woord van God niet gaan vervalsen, maar je gaat waarheid spreken. En zo gaat jij een aanbeveling zijn voor het oog van God. En daar is het toch om te doen, of niet? Voor hoe God naar u kijkt. Wat God van u vindt. Wat God over u denkt. Wat God over u zegt. Maar je hebt ook mensen in deze wereld die niet geloven. En wat zegt hij dan in vers 3? Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Dus je hebt ook mensen die niet zien wat gelovigen zien. Ongelovigen, vers 4, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dus je hebt mensen die door geloof naar deze wereld kijken en die zien dingen die onzichtbaar zijn. En je hebt mensen die met ongeloof naar deze wereld kijken en in deze wereld leven en die zeggen, maar doe toch niet zo gek. Wat zit je toch allemaal aan het zeggen? Waarom doet je toch al die dingen? Dat is toch totaal zinloos dat je je daaraan overgeeft? En je hebt mensen zo die nooit tot Christus zijn gekomen, maar ook mensen die tot Christus zijn gekomen en die ergens op de weg het spoor bijster zijn geraakt en die het niet meer zijn gaan zien, wat ze eens wel hebben gezien. De God van deze eeuw heeft hen met blindheid geslagen. En zij zien niet meer de heerlijkheid van God. En zij zien niet meer de heerlijkheid van Christus en zijn evangelie. Wat staat er in vers 6? Want God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. God heeft verlichting in ons hart gebracht. God heeft vertroosting, vergeving in ons hart gebracht. Hij heeft daar waar wij ook eens blind waren en niet de dingen zagen, heeft hij ons dingen doen zien. Maar hoe heeft hij dat gedaan? Door ons geloof. Het geloof is de sleutel. Tot succes. Dus geloof die dingen die anderen niet zien. Kijk eens een 2 Koningen hoofd succes. En we komen zelfs terug naar Korintiërs. In 2 Koningen hoofdstuk 6. En daar hebben we een verhaal van de profeet Elisa en de koning van Aram die oorlog voerde tegen Israël. 2 Koningen hoofdstuk 6. Maar die koning van Aram had een probleem. Want iedere keer als hij Israël wilde aanvallen, wist Israël waar hij zou zijn. En die werd wanhopig. En wat dacht hij? Die liep al zijn raadgevers bij hem roepen en die zegt, wat is dit toch? Hebben wij een spion in ons midden? Is er iemand die betaald wordt door de Israëlieten om alles wat wij hier beslissen te gaan bekendmaken, zodat ik geen oorlog kan voeren tegen de Israëlieten? Maar een van de dienaren zegt, nee. Dat is niet het geval, er zit geen verrader in ons midden, het is die ene profeet. Die ambetanterige Elisa. Die vertelt de Israëlieten keer op keer op keer waar wij willen aanvallen, wat uw plannen zijn, en daardoor worden uw plannen verijdeld. En wat zegt die koning? We gaan hem pakken. En die stuurt een heel leger naar de stad waar Elisa is. En kijk eens wat er staat in vers 13 van 2 Koningen hoofdstuk 6. Toen zeide hij, ga dan ziet waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was, zie hij is de dood aan, zond hij daar een paard en wagens, een sterk leger. En ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. Een sterk leger, paarden en wagens, een hele troepenmacht, om die ene man te arresteren, gevangen te nemen, en wie weet wat ze met hem wilden doen. En wat gebeurt er in vers 15? Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, vrees niet. Want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Wat gebeurt hier? De dienaar van Elisa, die ziet naar die troepen, de stad is omringd, en die ziet daar een hoop overmacht. En die zegt, wat moeten we doen? Die is helemaal radeloos. En Elisa, die ziet hetzelfde beeld, en die zegt, waarom heb je bang? Wat is er toch aan de hand? Vrees toch niet. En wat zegt hij? Die met ons zijn, die zijn veel talrijker dan die met hem zijn. Zag Elisa misschien iets? Had hij misschien iets in de kop? Maar kijk eens wat er dan staat. Vers 17. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag, en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Dat was wat Elisa zag. Elisa zag door geloof op God. Hij zag door geloof die onzichtbare wereld. Die knecht nog niet. Die knecht keek nog te zeer naar dat wat voor zijn neus stond. Naar het aardse, naar het tijdelijke. Daar was zijn aandacht op gefocust. Geloof opende zijn ogen. God opende zijn ogen. En toen kon hij ook zien wat hij eerst niet kon zien. Een hele mooie illustratie als we nadenken over die woorden in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Je hebt mensen die zien en je hebt mensen bij wie de ogen nog bedekt zijn. Bij mensen die niet zien. En wat is de sleutel tot zien en niet zien? Geloof en ongeloof. Vertrouwen en wantrouwen. Maar kijk eens wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Geloof vertrouwt op God en niet op zichzelf. En dat is soms een enorm groot probleem voor ons, voor mij. Dat we soms zo weinig geloof voor de dag brengen, en dan vinden we onszelf in toestanden die we zelf gecreëerd hebben, omwille van ons ongeloof, gewoon omdat we niet geloofd hebben in Gods werking. Niet vertrouwd hebben in Gods kracht. Niet vertrouwd hebben in die vurige wagens en paarden die Elisa zag, maar die de knecht niet zag. Dat wij ook soms zo naar deze wereld kijken. Met ogen van ongeloof. Maar wat zegt Paulus dan in vers 8? In alles zijn wij in de druk, toch niet in het nauw. Om raad verlegen, toch niet radeloos. Vervolgd, toch niet verlaten. Ter aarde geworpen, toch niet verloren. Ten alle tijden het sterven van Jezus en het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Dat is nu niet de meest bepaalde vrolijke boodschap wat Paulus hier geeft. Hij spreekt over een leven dat hij in druk is. Dat hij in het nauw gedreven wordt. Dat hij om raad verlegen is. Dat hij vervolgd wordt. dat hij ter aarde wordt geworpen. Dat hij ten alle tijde het sterven van Jezus in zijn lichaam met zich meedraagt. Ja, wie wil dat nu? Wel, als je met ongeloof naar deze woorden kijkt en naar deze levenshouding kijkt, dan heeft dat totaal geen zin dat je daaraan zou overgeven. Waarom zou je dat nu willen? Zo'n ellendig leven wat Paulus hier beschrijft. Maar Paulus, wat zei hij in vers 13? Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Paulus geloofde iets. En daarom keek hij niet naar die ellendige dingen waarin hij leefde. Dingen die het leven wat minder aangenaam maakten. Maar hij keek naar het eeuwige. Hij keek naar het onzichtbare. Hij keek naar God. Hij keek naar Jezus Christus. En daarom was dat voor hem, ik zal niet zeggen geen probleem of niet moeilijk. Maar hij kon het dragen. Hij kon ermee omgaan. Omdat God de kracht in hem bewerkte. Dus geloof ziet dingen die anderen niet zien. Geloof doet waarheid spreken, ook al kost het iets van u. Maar geloof doet nog iets. Kijk eens in vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaan, eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Van dag tot dag werd Paulus vernieuwd, werden de discipelen vernieuwd. Kunnen ook wij worden vernieuwd, als wij maar onze blik focussen op Gods glorie, op God zijn heerlijkheid. En dat is wat geloof doet. Geloof kijkt naar de glorie van God. Maar daarvoor is discipline nodig. Discipline gelijk een atleet die zich klaarmaakt voor een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Wat moet die doen? Die moet daar keihard voor werken. Die moet daar zelfs soms pijn voor lijden. Die moet op de momenten dat hij het niet meer ziet zitten, dat hij denkt aan opgeven, moet hij doorgaan. Want alleen zij die volharden in die oefening, zijn degenen die ook werkelijk de medaille kunnen winnen op een Olympische Spelen. Of wat dan ook van sport. Maar waar zijn we soms als mensen te veel mee bezig? Wat zegt Paulus in vers 16? De uiterlijke mens die vervalt. En toch zijn we vaak, zo vaak bezig met die uiterlijke mens te bevredigen. Met die uiterlijke mens mooi te maken. Dat we zien dat mensen hier een correctie willen doen. Of hier dit is wat willen aanpassen. Of dat zou toch anders moeten zijn. Wel, mensen die zo denken, die zijn niet door de bril van het geloof naar deze wereld aan het kijken. En weet je wat het ergste van alles? Het gaat gewoon de gronden. Al die lichamen waar al die correcties aan zijn gebeurd, het gaat allemaal de gronden. En waarvoor heb je dat dan gedaan? Voor dat korte moment? Kijk, iemand die daar behoefte aan heeft, die is niet bezig met zijn innerlijke mens. En dat is veel erger. Als iemand gefocust is op de uiterlijke mens en niet op zijn innerlijke mens, dan is er een groot probleem. Maar Paulus zegt, iemand die door geloof leeft, die wordt elke dag vernieuwd in zijn innerlijke mens. Die gaat zich bezighouden met dingen die niet te zien zijn. Want waar gaat hij zijn innerlijke mens mee vullen? Wel met betrouwbaarheid. Met liefde. Met eerlijkheid. Dat zijn dingen die je niet kunt zien. Maar dat zijn wel dingen die heel belangrijk zijn. Ik denk niet dat dat de directe context is. Wat Paulus hier gaat over spreekt is over het verheerlijkte lichaam. Wat we zullen krijgen als we bij Jezus zullen zijn. Maar het geloof gaat over dingen die we niet zien. En dat maakt het geloof, dat zet het geloof op de eerste plaats. Dingen die we niet zien. Niet het aardse, niet het tijdelijke, niet de dingen van deze wereld waar we kunnen van genieten. En sommigen starten daar wel mee. Sommigen beginnen wel daarmee. Dat ze zich gaan focussen op het onzichtbare. Maar vroeg of laat, ergens haken ze af. Omdat ze toch weer te veel gaan kijken op het zichtbare. En dan die kwaliteiten van de onzichtbare wereld, van de goddelijke wereld, die worden minder belangrijk voor hen. Iemand die ik heel lief heb, die zei me nog niet zo lang geleden, Bijbelstudies, dat is niet belangrijk. En iemand die zoiets zegt, die heeft natuurlijk van binnen geen connectie meer met God. Of die connectie is aan het verwateren. En iemand die zoiets zegt, dan gaat je zien, als daar natuurlijk de innerlijke mens, als die niet meer wordt vernieuwd van dag tot dag door het geloof in God, ja, wat gaat er dan moeten komen in de plaats? Dan gaat de uiterlijke mens moeten komen. En dan gaat je zien dat die mensen zich gaan focussen op de uiterlijke mens. Om mooi te willen zijn. Om aantrekkelijk te willen zijn. Zoals jonge mensen, hè, ze zetten zich zo hard in om een mooi figuur te hebben. Om er mooi uit te zien. Bodybuilding, noem het maar op. En ze vergeten wat werkelijk belangrijk is. En dat is die innerlijke mens. Die innerlijke mens die van dag tot dag moet vernieuwd worden. Maar daaraan kan je zien geloof of ongeloof. Kijk eens in hoofdstuk 5, vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken. Vergeet dat nooit. Het lichaam waarin je woont, dat gaat een tijdje groeien. Zoals dat bij de kindjes, dat groeit ergens. Ik weet niet wat precies de leeftijd is. En dan gaat dat alleen maar achteruit. En uiteindelijk gaat het de gronden. En uiteindelijk gaan de wormjes en de pierkes en de mierkes en weet ik veel wat. Die gaan er allemaal eens goed van eten. Maar dat wordt afgebroken. De tent waarin wij wonen. Maar Paulus zegt, kijk eens naar het onzichtbare. Wij hebben een gebouw van God in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Geloof kijkt naar dat, naar wat we hebben na dit leven. Geloof kijkt verder als het hier en het nu en het tijdelijke. Maar, wat zegt hij in vers 6? Daarom zijn we ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer en zijn vreemde zijn. Ah ja, waarover spreken we? Over een hoop die we wel vast hebben, die een zekerheid is. Door het geloof weten we dat. En toch leven wij op dit moment ver van God in de hemel. Er gaat een moment komen dat we bij hem zullen zijn. Maar nu leven wij ver van de Heer in de vreemde. We leven op een aarde vol goddeloosheid. We leven op een aarde waar mensen met God spotten, met God mokken, met u lachen, u voor de gek houden. Als jij zegt dat jij in God gelooft, als jij waarheid spreekt, ook al kost het u iets. Als jij zegt dat jij hoopt op eeuwig leven. Mensen van ongeloof, die zien dat niet. Die kunnen dat ook niet zien. Dat ze met blindheid zijn geslagen. Maar wat staat er vers 7? Want wij wandelen in geloof. En niet in aanschouwen. Wij wandelen in geloof. Wij leven door geloof. Maar wij zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijven het lichaam te verlaten. En bij de Heere ons intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, God welgevallig te zijn. Dat is wat geloof doet. Geloof is erop gefocust om God te plezieren. Niet uzelf te plezieren. Om God te behagen. God, wat vind jij fijn? God, wat vind jij goed? God, waar wilt jij dat ik mee bezig ben? God, hoe wilt jij dat ik denk? God, hoe wilt jij dat ik reageer? Ongeloof zegt, niks ervan. Wat ik wil, wat ik denk. En als ik dan niet zie zitten en als mij dat te veel kost, dan hoef ik dat niet. Dat is ongeloof. En de meeste mensen rondom u, die zullen zo denken. Maar Handelingen 5 vers 29 hoef ik niet open te slaan. Daar kwamen de apostelen voor de Joodse raad. En weet je wat hen boven het hoofd ging? Mishandeling. Bedreigingen. Ze zeiden, je moet stoppen Maar over de naam van Jezus te spreken, wij kunnen daar niet meer tegen. Dat is niet meer fijn. Dat is een ergernis voor ons. Wij storen ons daaraan. Wij storen ons aan u, omdat jij dat blijft doen. En wij verbieden u om daar nog over te spreken. En wat zeiden de apostelen? Zij deden wat we hier lezen. Waar we ook zijn, het is onze eer om God welgevallig te zijn. En wat was hun antwoord? We moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Omdat hun doel in het leven was, door geloof te leven, door God zijn wil, door God te willen plezieren. Dat was waar zij mee bezig wilden zijn. Gelijk Petrus, die op een gegeven moment zei, Jezus, gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van God. De Zoon van de levende God. En Petrus geloofde dat. Petrus was daarvan overtuigd. Maar het was diezelfde Petrus, die niet veel daarna, toen hem gevraagd werd, hé, jij kent toch die Jezus? Die hem loochende. En dat hebben wij ook soms. Dat wij ook geloven, dat wij vol goede moed zijn. En dan iets later falen. En dan is het goed om te weten dat als we te veel op onze eigen kracht vertrouwd hebben, dat we meer op Gods kracht moeten vertrouwen. Als we te veel met een bril gekeken hebben naar het leven van ongeloof of door ongeloof, dat we nu geloof moeten hebben, meer geloof moeten hebben. Laatste vers, vers 10 van 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Alles wat je op Facebook hebt geliked, alles wat je hebt gesproken, ergens in het verborgene, alles wat je hebt gedaan, wat misschien niemand heeft gezien, maar waarvan God gezegd heeft, dat is niet goed. God ziet al die dingen. God weet al die dingen. God kijkt altijd meer over onze schouders. En dat is enerzijds een bemoediging, want dat helpt ons ook om na te denken waarom we doen wat we doen. Dat helpt ons ook wanneer we in een verleiding komen om niet toe te geven, maar ook wanneer we gefaald hebben, helpt ons dat om te weten dat God ziet hoe zwak we zijn geweest. En dat we erkennen dat het verkeerd was wat we gedaan hebben, dat we dat beleiden en daarmee stoppen. Maar ongeloof zegt, och God, die bestaat niet. Laat God maar in uw gedachten God zijn. Maar ze vergeten dat wij allemaal voor de rechterstoel van God moeten komen. En we gaan allemaal moeten gaan uitleggen wat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Iedereen, wat jij in uw aardse tent gedaan hebt, dan gaat geen God verantwoording moeten geven. En daarom is het goed dat we daaraan herinnerd worden. Want geloof houdt rekening met wie God is. Kijk naar zijn glorie. Spreekt waarheid. Leeft door geloof. Laten we besluiten met nog twee teksten in Lucas. Lucas hoofdstuk 17, vers 5. En de apostelen zeiden tot de Heere, geef ons meer geloof. En de Heere zeide, indien gij een geloof had als een mosterdzaad, zou gij tot deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. De discipelen erkenden dat ze meer geloof nodig hadden. En dat is ook wat wij van tijd tot tijd erkennen. God, geef ons meer geloof. We hebben meer geloof nodig. Wij willen meer die onzichtbare dingen kunnen zien. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 22 vers 30, tot slot. Of vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En jij als je eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeder. Ook Jezus bidt voor ons geloof, dat het niet zou bezwijken. Wij moeten een verlangen hebben om meer geloof te hebben. En we mogen ook weten dat Jezus dit, dat ons geloof niet zou opgeven. Dat ons geloof niet zou bezwijken. Maar versta daar niet onder dat als Jezus bidt voor ons, dat wij niks zouden moeten doen. Integendeel. Geloof is ons deel. Geloof is datgene wat wij aan God moeten aanbieden. Waardoor God de connectie met ons kan maken. Waardoor God de verbinding met ons maakt. Waardoor zijn zegen tot ons komt. Dus geef ons meer geloof, God. Denk niet, wat gaat het geloof voor mij doen? Waar kan het geloof mijn behoeften gaan bevredigen? Nee, denk, God, wat kan ik voor u doen door geloof? Amen.